Namens de jeugdvereniging De Kandelaar mag ik u allen hier heel hartelijk welkom heten. De grote kerk in Weesp voor het Pinksterappel 2013. In het bijzonder alle jongelui van de vele verenigingen uit bijna alle hoeken en gaten van Nederland, denk ik wel. Fijn dat jullie ook weer hier naartoe gekomen zijn om met elkaar zo dit Pinksterappel te kunnen vieren. Het is altijd geweldig als je zoveel jonge mensen bij elkaar ziet. Ik zeg wel eens, je kunt ook niet in je eentje geloven. Je hebt elkaar nodig. En hier op zo'n dag hoor je het woord. Je kan het met elkaar nog eens delen. Met elkaar bemoedigen. En elkaar ontmoeten. Wat ook op zich een hele goede zaak is. Verder een welkom aan de voorzitters van de verenigingen. Verschillende heb ik er ook zien komen vanmiddag. Heel fijn dat u ook uw belangstelling toont daarin. Predikanten die deze middag ook hier zijn met kerkelijke verenigingen meegekomen. Ook uw belangstelling wordt gewaardeerd voor het werk van de jeugd. Het is erg belangrijk werk en dan is het fijn als dat zo gedragen wordt. En dat we daar ook met elkaar om mogen bidden dat dat werk doorgang mag vinden. En dat het ook een goede en positieve uitwerking mag hebben in de tijd waarin we ook met elkaar leven. Ouders, misschien wel grootouders, ooms, tantes, gemeenteleden, ook allemaal heel hartelijk welkom hier. En ik hoop dat we met elkaar een hele fijne, gezegende middag en avond samenkomst mogen hebben. Ik wil een welkom heten aan de sprekers voor deze dag. Dominee van der Toren, hartelijk welkom. We zijn nog in afwachting, dacht ik, van dominee van Amstel. Maar hij is ook hartelijk welkom, dat begrijpt u. Dominee Versluis, onze eigen dominee. Fijn dat u er ook bent en uw vrouw. Dominee Wallet hopen we ook nog vanmiddag hier te ontmoeten, maar misschien door de weersomstandigheden wat verlaat. De muzikale medewerking, heel hartelijk welkom aan het jongerenkoor Rejoice uit Urk. Fijn dat jullie ook je medewerking wilt verlenen. De muzikale medewerker ook vandaag is Jeroen Boelen, die voor ons de trompet zal spelen. En onze vaste organist Gert van Mansom. Ik wil ook bedanken de commissie onder leiding van meneer en mevrouw Molenaar, die veel werk verzet hebben. En de rest van de jeugdvereniging, die ook hun activiteiten hebben gehad in deze. Dan is er een woord van dank voor de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk. Ook zijn we blij dat het Kosters-echtpaar hun medewerking weer wilt verlenen deze middag. Bij de ingang vinden jullie een presentieboek. We zouden het fijn vinden als je daar inschrijft van welke vereniging en met hoeveel leden jullie daar gekomen zijn hier. De collectebestemming voor deze dag, dat is de daklozencentrum Otalon. Na aftrek van de kosten van deze dag zal de opbrengst daarheen gaan. Jullie zien er al iets van op jullie programma staan, maar daar wordt straks nog meer aan jullie doorgegeven. Wat algemene dingen, een beetje de bekende dingen zou ik haar zeggen. Het programma willen jullie dat zoveel mogelijk bewaren voor vanavond. Het is handzaam om mee te nemen, dus geen probleem, denk ik. Laten we met elkaar ook de kerk netjes houden. We zeggen dat elk jaar, maar. En van alle muziek en alle andere dingen die je vandaag meekrijgt en waar je van mag genieten, laten we dat zeg maar in stilte doen. Dat je het met elkaar misschien even zegt, maar dat we niet applaudisseren voor alle dingen die hier zijn. Verder wens ik u allen een hele gezegende dag en werken we het programma af zoals het verder in het programmaboekje staat. Dank u wel.
Ik stel voor dat we, voordat we gaan luisteren naar de schriften, eerst het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, hem danken en ook bidden om een gezegende dag. Heer onze God, u die de grootste koning bent, wij komen aan het begin van deze bijeenkomsten bij u om u te danken en om u te aanbidden. Om u te danken dat we deze dag uit uw hand ontvangen. Dat we in de diverse gemeenten samen mochten zijn. Dat we mochten horen van dat grote heilsfeit dat de Geest is uitgestort. En dat we zo ook vanmiddag door mogen gaan met het vieren van het feest dat u woning houdt bij zondaren. En Heere, we bidden u, als we juist vanmiddag en vanavond daar nog een keer bij stilstaan, dat we dat voor onszelf mogen beleven, dat wonder van Pinksteren, dat we u mogen kennen als onze koning, als onze vader, als onze God. En Heere, dat terwijl we zijn wie we zijn. En Heere, daarom belijden we het u opnieuw dat het genade is. Dat we daarvan horen mogen in onze eigen taal. En dat we dat met zoveel mogen doen, het meest jongeren. En we danken u daarvoor. Dat u ze heeft geroepen en gebracht tot dit moment. Want welke reden er ook maar achter zit, u bent degene die het heft in handen houdt. En het is uw bedoeling dat we hier zijn. Dat we samen stil worden voor de grootste koning. En als we de schriften open doen, en als we daar vanmiddag en vanavond naar luisteren, dan bidden we u dat u door dat woord spreekt tot ons. Dat we vervuld worden met de Geest. Dat we hem ervaren. En dat we boven alles tot geloof en bekering komen, telkens weer opnieuw. Onder de indruk van uw grote macht en uw majesteit en van uw genade. En Heere, zo willen we u danken voor ieder die aanwezig is. U weet hoe ze kwamen en wat voor gedachten we meenamen. U weet van de stelletjes onder ons, diegenen die nog eenzaam zijn, ook al zijn ze met een hele groep gekomen. U weet het precies hoe we hier zijn en we bidden u dat we allen, niemand uitgezonderd, iets mogen ervaren van wie u bent en van hoe u heet, Heilige Geest. Dat u namelijk de trooster bent. Geef zo een hele gezegende dag, een gezegende ontmoeting met u allereerst, maar vervolgens ook met elkaar. En leer ons gaandeweg om de koning der koningen te aanbidden. Geef dat we daardoor ook geholpen worden als we de koning bezingen en bejubelen, dat we geholpen worden door de organist en de trompetist. Heere, zegent u ze, Jeroen en Gert, geef ze alles wat ze nodig hebben om niet voor zichzelf, maar tot de eer van uw grote naam te mogen spelen, ter ondersteuning van ons gezang. En Heere, wilt u dat aanvaarden? Geef dat we het echt van harte doen en dat het geen gewoonte is. Heere, zegen ook het koor als ze zullen zingen, als ze iets zullen weergeven van wat hun naam is, Rejoice. Heere, geef dat het echt zal jubelen vandaag in onze harten, in onze huizen, omdat we u mogen ontmoeten en omdat u onze God bent. Heere, zo willen we alles van deze ontmoetingen voor u neerleggen. Maar niet dan nadat we hebben beleden dat, als u het zou verhoren, dat nooit om ons is. Heere, we komen dit bij de troon van uw genade brengen. Niet omdat wij het verdienen. En toch komen we het met vrijmoedigheid brengen bij de troon van uw genade. Omdat we vrijmoedigheid krijgen om wat uw Zoon, onze Heiland, de Heere Jezus Christus, heeft verdiend. Hoor ons en zie ons aan in uw genade door hem alleen. Amen. Ik wil met u de schriften open doen en een koningspsalm lezen. Misschien hebben jullie die de laatste tijd wel vaker gehoord in verband met de kroning of de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hoe dan ook, we hebben er net ook een gezongen, psalm 21. Er is een aantal psalmen dat we koningspsalmen noemen. En psalm 72 is wel een heel bijzondere. Een gebed van de koning David voor zijn zoon Salomo. Psalm 72. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal neerdalen als een regen op het nagras, als de druppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en Seba zullen vereringen toevoegen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Sheba en men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Dat is de schriftlezing voor nu. Jongelui, beste vrienden, wat verwachten we van de koning? Als het gaat om de nieuwe koning heeft iedereen wel een mening. En in het bijzonder in aanloop naar de abdicatie van de koningin en de inhuldiging van de nieuwe koning is er door tal van media en onderzoekbureaus gevraagd naar de mening van ieder. En iedereen die heeft zo zijn gedachten over de koning en ze weten wel precies wat ze van hem verwachten. Misschien jullie ook wel. Maar wat je ook maar van verwachtingen van koning Willem-Alexander hebt, dat is uiteindelijk niet heel belangrijk. Althans, niet vandaag. Vandaag vieren we immers het feest van de koning der koningen van Jezus Christus, die verhoogd is aan de rechterhand van de Vader en die van daaruit kwistig in gulle mate zijn overvloed heeft uitgestort, zijn geest op Pinksteren. Wat verwachten jij en ik, wat verwachten wij van hem? Daar gaat het om. Nu, om daar antwoord op te vinden, wil ik met jullie drie parallellen trekken tussen het functioneren van een aardse koning, onze verwachtingen van een aardse koning, en van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat het er natuurlijk vooral om wat we van die grote koning die Davids troon beklom, mogen verwachten. Op grond van de schrift. Wat verwachten we van aardse koningen en wat mogen we verwachten van de grote koning? En die drie parallellen die hebben achtereenvolgens betrekking op de majesteit van de koning, vervolgens op de taak van de koning en tenslotte op de onderdanen van de koning. En ik zal tijdens het appelwoord ook regelmatig terugkeren tot Psalm 72. Psalm 72, een gebed van een vader die zijn zoon koning zal zien worden en die weet dat die koning het nooit op zijn eentje zal kunnen. En zo bidt hij dat gebed voor Salomo, maar jullie weten dat wel, deze psalm is ten diepste messiaans, zoals we dat noemen. Het gaat in deze psalm over de Messias, de grote zoon van David, Jezus Christus. Dus eerst stilstaan bij wat verwachten we van de majesteit van een koning. Want dat is toch het eerste wat we van een koning verwachten. Als je aan een koning denkt, als jullie kinderen een koning tekenen, dan teken je hem altijd mooi, met een kroon op zijn hoofd en een mantel aan. Als je een koning tekent of een koningin, dan kun je dat direct zien. Dat is een koning. Een koning, ja, die heeft majesteit. Die heeft waardigheid. Dat kun je aan hem zien. Een koning die heeft pracht en praal. Een koning die is rijk. Die heeft een paleis en misschien wel twee of drie, noem maar op. En een koning die dwingt. Ja, dwingt, maar hij moet wel gezag ontvangen en eerbied ontvangen van zijn onderdaan. Nou, als je terugdenkt aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander, ik weet niet of je er iets van gezien hebt op foto's of anderszins, maar dat was zonder uitzondering indrukwekkend. Dat hadden we wellicht ook verwacht, hè? Als er een nieuwe koning komt, dat dat niet maar even aan ons voorbij zou gaan. Maar wat indrukwekkend was dat. Trompetgeschal toen hij aankwam. En hij en koningin Maxima, ze zagen er prachtig uit allebei. En de koning droeg die hele dure, zeldzame koningsmantel. En in de kerk waren ook de kroonjuwelen aanwezig. En de kerk zat vol met vertegenwoordigers vanuit het hele land. En niet alleen vanuit dit land. Van over de hele wereld zijn ze gekomen om hem te eren en hulde te bewijzen. Nou, wil weten wat majesteit is? Nou, dat kon je dat toen zien. Dat kon je vroeger trouwens altijd zien aan een koning. Elke dag was hij koninklijk gekleed, vol pracht en praal. En die majesteit, die verwacht je ook in het optreden van een koning. Een koning, die moet waardig zijn. Die moet zo handelen dat hij er ontzag voor terugkrijgt. Nu. Hoe is dat bij de koning der koningen? Is hij vol majesteit? Oh ja, hij is vol majesteit. De Heere Jezus had toen hij bij zijn vader was, alle pracht, alle heerlijkheid. Echt, hij had alles in de eeuwigheid. Maar zo majesteitelijk hebben wij hem niet leren kennen. Paulus zegt ergens, want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En als je dat even bedenkt, jongelui. Als je bedenkt wat dat betekent, dat die machtige, heerlijke koning al zijn majesteit aflegt. Want zo is te zeggen, zijn mantel gaat af. En al die juwelen laat hij gaan en zijn kroon zet hij van zijn hoofd. En hij doet, om het zo eens te zeggen, een gevangenispak aan. Hij wordt arm, straatarm. Hij werd mens. Oh ja, hij werd geboren als een koning, uit het geslacht van een koning. Als kind van zijn grote vader David. Maar aan die geboorte was niets majesteitelijk. Hij werd daar als een kindje in een voerbak gelegd. En toen hij opgroeide, toen zag je daar ook niets koninklijks aan. Als mensen hem ontmoeten, dan is er geen pracht en praal. Hij is nederig. Jongelui, dit is een hele vreemde koning. Een koning die is gekomen om te dienen. En dat dienen, dat doet hij niet, om het zo eens te zeggen, om zichzelf te verheffen. Integendeel, hij vernedert zichzelf. Hij neemt de gestalte aan van een dienstknecht, van een slaaf. Hij die God was, hij werd mens zoals jij en ik. En dat was nog niet alles, hij moest nog dieper. Hij moest nog verder vernederd worden. Hij wordt een vervloekte aan een kruis. Wat is dat nu voor een koning? Wat is daar nu voor majesteit aan? Een spotkoning. Een mislukte koning. Een verworpen koning. Een koning die arm is geworden terwijl hij rijk was. En zo sterft hij. Naakt. Geen kleren. Arm. De mensen moeten hem niet, verworpen door de mensen en uitgestoten, verstoten door zijn vader, helemaal alleen. En toch, jongelui, toch is hij de koning. Toch is hij bezig geweest, ook toen niemand het zag, bezig geweest om de overwinning te behalen. Want uit het graf stond hij op. En hij is verhoogd door de Vader aan de rechterhand, de beste plek gekregen. En op hemelvaartsdag heeft hij zo zijn troon bestegen. En hij heeft de troon bestegen, zou je kunnen zeggen, zoals een koning die terugkomt van een overwinningstocht. Zo is hij daar aan de rechterhand van de Vader gaan zitten. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Majesteit, reken maar. Alle majesteit, alle hemelse heilige majesteit, dat is de koning der koningen. Alles is van hem, alles is hem onderworpen. Is de koning. Wel een verwonde koning. Hij voer zegenend naar de hemel, maar in die zegen zag je de wonden van het kruis. En zoals hij nu is bij zijn vader, heeft hij de wonden van het kruis. Maar hij is koning en hij leeft tot in alle eeuwigheden. En het zekere bij deze koning is dat alle knie voor hem gebogen moet worden. Het is niet maar een paar mensen op de Dam die aan het schreeuwen zijn. Wel nee, de hele wereld zal voor hem buigen. Hij heeft de naam gekregen boven alle naam. Opdat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, de koning is tot heerlijkheid van God de Vader. Even terug naar die inhuldiging van Willem-Alexander. Het was zo dat de maand ervoor, of toen de koningin haar abdicatie bekend maakte, werd bekend dat er vanuit, het koninklijk huis, dat er kroonappels uitgedeeld zouden worden. Een bepaald beeldje waaraan een prijs dan verbonden is aan verenigingen en stichtingen die iets bijzonders hebben gedaan in de maatschappij. En uiteindelijk hebben een aantal heeft dat dan gekregen en gewonnen. Omdat Willem-Alexander ingehuldigd werd. En weet je, toen die koning der koningen zijn troon besteeg, toen deed hij dat, zei ik net, als overwinnaar. En wat deed een overwinnaar vroeger? Een overwinnaar kwam thuis en dan had hij zijn overwinningsbuit uitgestald op wagens of hoe dan ook. En wat hij dan deed als hij terugkwam, daar waar hij vandaan kwam, dan deelde hij daarvan uit aan de bewoners. En weet u wat deze koning doet? Als hij de troon bestijgt, dan deelt hij zijn overwinningsbuit uit in overvloed. Zijn geest wordt uitgestort op alle vlees. Zijn heilige geest. Die geest waardoor we mogen delen in de overwinning van de koning. In de verzoening tussen God en mensen. Dat is wat de geest uitdeelt, wat God in zijn geest uitdeelt. Dat wij mogen delen in de zaligheid van onze zielen. Dat we zalig worden door zijn werk. En dan het tweede punt van parallel, en dat is de taak. Wat verwachten we van de taak van een koning? Nou ja, sowieso goed en degelijk werk. Een koning, die moet onberispelijk zijn. En als hij regeert, dan moet dat gelijkmatig zijn. En dat moet vooral dan ook rechtvaardig zijn en goed. En als er in een land ergens een koning is, en vroeger was dat meer zo, die ook nog recht moet spreken, dan moet die koning dat beslist goed en eerlijk doen, zonder aanzien des persoons. En je kunt van een koning ook geen misstappen verwachten, hè? Dat kan niet. Een koning kan zich niet inlaten met het kwade. Het kwade moet juist door hem bestraft worden. En als je een koning aan het werk ziet, dan zou het mooiste zijn als hij alle bevolkingsgroepen van zijn rijk zou vertegenwoordigen. Het mooiste, het allermooiste wat wij van een koning vinden, van koningin Beatrix, prinses Beatrix, wat wij van haar vonden, dat was dat zij naast mensen ging staan. In het bijzonder als er een ramp was of een ander ernstig ongeluk, dat ze dan daar naar die plek des onheils kwam en dat ze dan meeleed. Dat ze deelde in de zorgen en dat ze vervolgens ook opkwam voor zwakken en ellendigen. Kortom, waar wij naar verlangen als het gaat om wat verwacht je van een koning, dat is een koning die recht en gerechtigheid lief heeft. En dat is precies wat Psalm 72 zegt. David zegt, dat wil ik dat mijn zoon is, Heere God. Zo moet hij koning zijn. Hij moet uw recht en uw gerechtigheid lief hebben. En vanuit die liefde voor uw recht en gerechtigheid moet hij regeren. Nou, u kunt net als ik en jij vast wel heel wat koningen en regeringen opnoemen. Waar dat nou niet echt heel erg aan de orde is. Recht en gerechtigheid liefhebben, nou daar voldoen maar heel weinig koningen en overheden aan. Maar Jezus Christus, hij voldoet daar wel aan. Hij heeft het recht van God lief. Dat recht van God, dat eist dat zonde, dat kwaad bestraft wordt. Hij heeft dat recht lief. En omdat hij dat zo lief heeft, ondergaat hij die straf zelf. Hij heeft het recht van God lief. En God had de wereld zo lief. En hij heeft de gerechtigheid van God lief. Gerechtigheid, dat is datgene wat hij doet, waardoor zwakken en hulpelozen gered worden. Een koning, zou je kunnen zeggen, die regeert met zijn hart. Maar de koning die regeert met zijn hart, dat is Jezus Christus. Wat vers 12 tot 14 van Psalm 72 zeggen, dat zie je gebeuren wanneer Jezus op aarde rondwandelt. Want hij zal de nooddruftige, de ellendige redden die daar roept. Mitschaders, de ellendige en die geen helper heeft. De arme, de ellendige, die zal hij helpen. En dan staat er dat het bloed van die onderdanen dierbaar zal zijn in zijn oog. En als ik op dat laatste even doorga, beste mensen. Dat bloed van onderdanen, bloed dat is leven. Dat het, de levens van zijn onderdanen, dat dierbaar, kostbaar is in zijn ogen. Dat zie je bij die koning. Hij heeft die levens van zijn onderdanen lief. Hij gaat voor hen, nota bene, de dood in om hen te redden. En het zijn echt niet de beste. Wel nee. Het zijn niet de rechtvaardigen. Het zijn de vijanden van God. Het zijn weerbarstige onderdanen waarvoor hij de dood inging. En dat eerste, dat hij de arme en nooddruftige en ellendige, dat hij voor hen op zal komen. Dat kun je pas zien als Jezus rondloopt op aarde. En jullie kennen wel die geschiedenis van Bartimeus, die man die blind was en aan de rand van de weg zit. En als hij hoort dat Jezus, waarvan hij gelooft dat dat de Messias is, de Davidszoon, als hij hoort dat Jezus voorbij komt, dan begint hij te roepen en te zeggen, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus ontfermt zich over hem. Verlost hem van zijn blindheid en hij verlost hem van zijn zonde. En hij zegt, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Zie je, deze koning der koningen, die zit vol barmhartigheid. Dat is nou genade voor een wereld die verloren ligt in schuld. En ik zei net, als koningin Beatrix naast de mensen ging staan, dat raakte ons. Maar deze koning gaat verder. Hij gaat niet maar de ramp van de zondeval naast ons staan. Nee, hij gaat in die ramp onder, kopje onder, in het oordeel van God, om zondaren te bevrijden. Beste vrienden, deze koning is de meest genadige die ik ken. En van zijn werk, zijn taak, wat hij doet, daar mogen we voor onszelf veel heil van verwachten. Ja, alles verwachten. Als je op één koning moet hopen en moet zeggen, daar stel ik nou mijn vertrouwen op, dan moet je het op hem doen. Hij is onze hoop, van hem is ons heil. En dan het derde punt van vergelijking tussen een aardse koning en de koning der koningen. Dat is namelijk de onderdanen van een koning. Want een koning die wordt des te belangrijker als hij meer onderdanen heeft. Zo werkt dat. Dat zie je in de wereld. De presidenten van Amerika en Rusland, die zijn nu eenmaal wat belangrijker dan andere machtigen. Waarom? Omdat ze meer onderdanen hebben. Zoiets staat ook in Spreuken. In een talrijk volk ligt de glorie van een koning, maar in gebrek aan volk ligt de ondergang van een machthebber. En van oude tijden af was het zo dat een koning, die moest de grenzen van het land bewaken. En als het even kon, dan moest hij er ook voor zorgen dat het gebied groter werd. Dat het land kon uitgebreid worden, want dan waren er meer onderdanen en dus meer macht. Zo werkt dat bij een aardse koning. En verder verwachten we van een aardse koning dat hij, dat zei ik net, hij heeft oog voor al die bevolkingsgroepen in zijn koninkrijk. Maar ik denk niet dat iemand van jullie verwacht dat hij jou persoonlijk kent, koning Willem-Alexander. Denk ik niet, dat verwachten we niet. Een koning die blijft in principe koning op afstand, daar kun je niet heel dichtbij komen. Het dichtste bij dat je kunt komen is als je ooit misschien voor de enkeling voor wie het weggelegd is, een uitnodiging krijgt van de koning om op bezoek te komen. Maar dat is het dan ook, want dat is maar voor een half uur of een uur. Dat zijn de verwachtingen die we hebben als het gaat om aardse koningen en onderdanen. Hoe zit dat bij de koning der koningen? Nou, zijn macht is over heel de aarde. Openbaring 7 zegt dat hij een volk heeft zo groot dat niemand het kan tellen. Uit alle naties, stammen, volken en talen. En die grote massa die niemand tellen kan, die huldigt, die eert de koning. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Het volk van de allergrootste koning is een volk uit alle talen wereldwijd. Pinksteren. Pinksteren, het feest dat God de wereld overgaat. En jongelui, het is nog niet klaar. Het is niet voor niets dat er vandaag nog een dag is. Een dag waarin God genade wil geven. Hij is nog niet teruggekomen. Blijkbaar is die grote massa mensen nog niet vol. Blijkbaar moeten er nog schapen worden toegevoegd, zoals Jezus dat ergens zegt, die nog niet van de stal zijn. En daar is hij vandaag naar op zoek. Ook vanmiddag wil de Geest onder ons wonen en werken. Als je hem nog niet kent en dient als koning, dan zoekt hij jou. En zo vervult hij alle kinderen van God met vreugde, omdat ze de grootste koning dienen. Dat is wat Psalm 72 zei. Hij zal regeren van zee, van rivier tot aan de einden der aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. En het wonderlijke, beste vrienden, is wel dit. Als de koning afstandelijk moet blijven, nee, deze koning niet. Het gaat om ons, om jij, om jou en om mij. Dan mag ik zeggen dat we voor deze koning geen vreemden zijn. En ik ga er maar voor het gemak van uit dat jullie allemaal gedoopt zijn. Jullie zijn geen vreemden voor deze koning. Hij heeft zijn heilige naam laten verbinden aan die van jou, aan die van u. En op grond in de doop, de belofte van God, dat hij beloofd heeft dat hij op grond van het bloed van het lam, dat hij onze God wil zijn, dat wij zijn kinderen mogen zijn wanneer we in hem geloven. We zijn geen vreemden voor de koning. Hij kent je door en door. Hij heeft alle haren op je hoofd geteld. En nog meer. Hij kent je. En hij wil zo graag. Dat is het evangelie van Gods genade. Hij wil dat we kinderen van God zijn. En daarom gaat het evangelie de wereld over. Dat hij onze vader wil zijn. Dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan wil nemen. Om ons te verzorgen en ons dag aan dag te dragen. Denk je ooit dat een aardse koning dat doet? Dat Willem-Alexander zorg draagt om wat jij meemaakt. Deze koning wel. De vader van deze koning, die schenkt je alles alsof je de koning zelf bent. Want door het geloof in de Heer Jezus mogen we delen in alles wat van hem is. En wil de vader ons zien, zo zondeloos en zo heilig als Jezus Christus zelf is. Psalm 72 zegt, zij zullen in hem gezegend worden. Ieder die tot hem de toevlucht neemt, tot Jezus Christus, die zal gezegend worden. Als je vandaag misschien wel voor het eerst gaat, dan word je gezegend, dan word je onderdaan in zijn rijk. Maar je wordt niet maar onderdaan, een nummer onder de nummers. Je wordt kind. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dat is Pinksterfeest. Dat je kind van God mag zijn. Dat je bij de allergrootste koning kind aan huis mag zijn. En dat je het mag horen als je overlijdt. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Welkom, kind van God. En dat Jezus zegt, ik heb voor jou een plaats bereid. In het vaderhuis met zijn vele woningen uit genade. Ik heb het verdiend. Je kon het niet en je hoefde het niet. En ik ken je. En ik heb je lief. Wees welkom. Hoe weet je dat? Hoe weet je nou dat je zo onderdaan kind van God mag zijn? Nou, dat weet je door de geest van Pinksteren. Dat is de geest die het ons telkens weer laat weten, ons het evangelie verkondigt. En die telkens als de schriften opengaat, wil werken, ons naar Christus wil brengen op onze knieën. Dat je de uitnodiging krijgt elke zondag, vandaag opnieuw en misschien nog wel een paar keer. De uitnodiging van de grote koning. Kom, alle dingen zijn gereed, wees welkom, kom binnen. Dat is de uitnodiging en ik raad je aan, jongelui. Ik weet zeker dat dat de mooiste en rijkste uitnodiging is die je ooit zult krijgen. Dat je die niet naast je neerlegt, maar dat je daar werkzaam mee wordt. Dat je bij God thuis mag komen en je hoeft niets te doen. Het is door hem alleen om het eeuwig welbehagen. Echt vrienden, wij mogen veel, we mogen alles van de koning verwachten. Zo mild, zo overvloedig, zo gul. Hij deelt zijn genade uit. En als je hier vanmiddag bent en je hebt nog geen zekerheid. Als je niet weet of hij ook voor jou genadig wil zijn. Als je niet weet of je bij deze koning hoort. Dan hoor dan het evangelie. Dat Jezus Christus genade heeft. Zelfs voor de grootste van de zondaren. Doe maar wat je bij een koning doet. Je hoofd knikken. Nee, doe maar meer. Je knieën buigen, bukken voor hem en ga maar naar hem toe. Hij zegt het zelf, wie tot mij komt zal ik nooit geenszins uitwerpen. Beleid je schuld en je onvermogen. Zeg het maar, ik kan het niet, ik weet het niet en ik heb het ook niet en ik wil het ook dikwijls niet. Maar u hebt het wel en u kunt het doen. Ik werp me aan uw voeten neer. Ik wil me overleveren aan uw genadige middelaarshanden. Ieder die zo voor deze koning buigt, mag ik verkondigen, die zal gered worden. Dat is de belofte van God die hij met bloed onderstreept heeft op Golgotha. Bezegeld met het bloed van het lam. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En daarom mogen we eindigen met de woorden van de psalm. Geloofd zij de Heere, de God Israëls die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.